bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stoker, Harry Gartsen. Ja, jullie hebben elke dag te maken met studenten. Gaan jullie anders met die studenten om dan, zeg, 10, 20 jaar geleden?
Nee, ik aarzel een beetje. Nee, ik denk het niet. Dus dat is ook altijd lastig om dat over jezelf te zeggen. Dus voor mijn gevoel is die verhouding... Ik denk dat veel docenten dat idee wel hebben, niet wezenlijk veranderd.
Nee, je kijkt nu tegenwoordig niet meer uit wat je zegt, omdat misschien iemand zich onveilig kan voelen.
Maar het is wel zo dat ik afgelopen jaar, we krijgen altijd studentenevaluatie bij vakken. En afgelopen jaar is voor het eerst gebeurd dat ik commentaar kreeg op... Ik geef een vak over gedrag en organisatie. Dan behandelen we onderwerpen als diversiteit en leiderschap en vrouwen bijvoorbeeld op leidinggevende posities.
Ja.
En voor het eerst kreeg ik te horen dat er een heel duidelijke, in dit hele vak, een heel duidelijk politieke mening werd gegeven. En dat had ik eigenlijk nog nooit eerder gehoord.
Hoe bedoel je een politieke mening werd gegeven?
Nou, dat we een soort van standpunt innamen. He, dus dat we moesten oppassen dat het niet te woke werd.
Oh, oké.
Okay. Nou, dat is eigenlijk omgekeerd aan de discussie.
Maar je kan ook inderdaad zeggen van dat je moet uitkijken wat je zegt. Dat het wel in het denken van woke is.
Ja, maar
dat je met
dus,
alle kwetsbaarheden,
ja,
alle gevoeligheden
rekening
houdt.
Ja, maar het grappige is dat dit zijn studenten bedrijfskunde. Dus ja. Dit zijn misschien heel andere studenten dan studenten op andere terreinen. Hè. Dus misschien zijn ze ook wel gemiddeld genomen iets conservatiever, de studenten bedrijfskunde.
Het moest niet te woke worden.
Het moest niet te woke worden. Nee, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. En ik geef dat vak echt al jaren.
Maar ga je er nu rekening mee houden?
Nee, ik wil best wel iets daar. Ik kan het misschien wel een beetje nuanceren aan het begin. Hè? Dus dat je zegt, ja, diversiteit is een onderwerp dat belangrijk is in organisaties. En ik leg uit waarom, maar ik laat me niet op deze manier de mond snoeren.
Nee, het is natuurlijk ook belangrijk voor het wetenschappelijk debat dat alles wel gezegd kan worden. Hè? In plaats van dat je één kant wordt uitgeduwd. Ja, maakt niet uit welke kant, dus blijkbaar.
Nee, voor het wetenschappelijk debat, dus even los van het specifieke voorbeeld, is dit natuurlijk niet goed. Hè? En daar is ook net een heel rapport over verschenen. Krachtig en kwetsbaarheid, dat rapport. Daar heb ik ook aan meegewerkt. En omdat juist op universiteiten, hè, academische vrijheid gaat over verschillende standpunten. Mm-hmm. Dat je met elkaar het absolute gelijk niet bestaat. Of in ieder geval bijna nooit bestaat. En dat betekent dus ook dat je te maken krijgt met een diversiteit aan wetenschappelijke perspectieven, aan standpunten. En dat je bereid moet zijn om ook je eigen visie ter discussie te stellen of aan te nemen dat de ander misschien een argument heeft. Dus op voorhand, of het nou woke of anti-woke is, zeg maar het uit te gaan van de ijzeren heinigheid van je eigen gelijk.
Zou heel slecht zijn op de universiteit.
Staat, juist, ja. is nooit goed, zou ik zeggen. Maar op universiteit is dat wel bij uitstek de dood in de pot.
Ja. En een biertje drinken met studenten, kan dat nog?
Dat hangt van de context af, zou ik zeggen. Dus vroeger kon dat... dat herinner ik me nog wel. Dus je vroeg in het begin, is het nou anders? Toen ik zelf nog studeerde, bijvoorbeeld gingen we met Simon Kuipers, later ook, was mijn promotor ook toevallig, maar later ook voorzitter van het college van bestuur in Groningen en ook rector geweest. Die had de neiging met doctoraalstudenten, als het vak klaar was, ging je een biertje drinken en dan betaalde hij een rondje en hij trakteerde op de bitterbal en daarna ging het in die keurig weg.
Ja.
Dus dat kon prima, maar dat was ook heel erg, dat was het ook. Het was ook heel erg afgebakend. Ja, dat zou nog steeds wel kunnen. Dit wat hij deed zou nog steeds wel moeten kunnen, vind ik. Maar je moet je wel bewust zijn van je rol. Ja. Dus dus op het moment dat je denkt van een soort gelijkheid, van ik ga daar met... Voor je dat ontstaan een misverstand. Dus je moet heel erg goed nadenken dat het afgebakend is. En we deden dat ook met hem niet om 3 uur 's nachts. Maar om vrijdagmiddag. Dus als het de context is die duidelijk is en het heeft een afbakening, dan zie ik niet waarom dat niet zou kunnen.
Nee, maar een beetje onschuldig flirten is niet meer bij, denk ik. Hè?
Nou, dat was het eigenlijk nooit. Alleen gelukkig is het nu bespreekbaar.
3 uur en 23 minuten heeft geduurd. En dat is een nieuw record, mensen. Ene Onno was persvoorlichter bij de partij van Pieter Omtzigt. Die partij in oprichting. Maar nu is hij alweer weggestuurd. Want daar ging weer mensen voor rotte vis uitmaken op Twitter. En dat moet je niet doen.
Dan wil ik toch nog heel even naar de partij van Pieter Omtzigt. En dan naar de man die daar voorzitter van was, moet ik zeggen. Hein Pieper. Dat is hij nu niet meer. Naar eigen zeggen kan ik ook in jullie krant vandaag lezen. Omdat hij een sukkel is geweest.
We kunnen de ontwikkelingen in Den Haag niet meer bijhouden. Woordvoerders die binnen 3 uur opstappen, partijen die uit elkaar vallen. En nu dit weer bij D66.
De nummer 11 op de lijst van D66 bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, Yassim Candan, trekt zich alweer terug. Candan kwam onder vuur te liggen vanwege een column die ze schreef voor RTL Nieuws, waarin ze D66 elitair noemt. Vanmiddag bleek bovendien dat ze de afgelopen jaren 2 keer solliciteerde bij Forum voor Democratie, iets wat bij D66 niet bekend was.
We gaan het in deze aflevering hebben over de cancelcultuur. Is die er trouwens?
Nou ja, het is een beetje een modewoord, hè, waar ook misschien wel mensen verschillende beelden van hebben. Dus is ook niet één definitie voor, maar in algemene zin staat het voor een soort van afrekencultuur. Hè, waarbij mensen worden geboycott of gecanceld. Nadat iets duidelijk is geworden. Mm. En nadat er publiciteit over is geweest. En vaak gebeurt dat na ook een enorme storm van verontwaardiging op social media. Hè. De social media spelen daar een belangrijke rol in. En vaak hebben die onderwerpen iets te maken met zaken die te maken hebben met sociale rechtvaardigheid of met discriminatie of met overschrijdend gedrag.
Ja.
En er wordt dus iets mee aan de kaak gesteld. Aan de ene kant kan je zeggen, nou, dat is niet per se verkeerd. Hè. Aan de andere kant heeft het ook vaak hele negatieve effecten, omdat het ook heel negatief kan uitpakken. Hè. Dus het kan leiden tot bedreigingen, het kan toeleiden dat mensen, voordat er überhaupt zeg maar een zaak is, voordat er überhaupt iets is uitgezocht, al hun baan kwijt zijn of niet meer terug kunnen, of zelf denken dat ze moeten opstappen. Dus het heeft een effect, eigenlijk veel eerder dan dat je zou willen misschien dat het dan dat het eigenlijk terecht is.
Maar komt het dan voornamelijk door sociale media?
Nou, die hebben zeker een rol. Dus de gemak waarmee mensen die minder macht hebben, want het is ook een machtsvraag, die vaak worden mensen met macht aangeklaagd. Dus het goede is dat het een middel verschaft aan de mindermachtigen om aandacht te vragen voor hun klacht. Dus cancelcultuur heeft een negatieve connotatie, maar als je denkt waar het zeg maar niet mee begonnen is, maar waardoor het een enorme zwiep omhoog kreeg, dus de MeToo-beweging uit 2017. Nou, in de kern gaat het om een belangrijke vraag of figuren als Harvey Weinstein, Bill Cosby, waar het toen om ging, machtige mannen,
ja,
hun positie hebben misbruikt. Nou, om dat aan de kaak te stellen in de oude wereld zonder sociale media is een stuk lastiger. Dus het feit, dus dat kan dus ook een hele positieve functie hebben, dat het zo dat het ook zo kan werken. Of het altijd dus zo uitwerkt, zie je antwoord van Janka net al is de vraag. Maar social media kunnen dus op zich is dat niet goed of slecht. Dat kan dus heel goed uitpakken, maar dat het ook kan doorschieten, we het zo nog over hebben, dat het ook kan doorschieten, is ook duidelijk.
Maar ja, de zogeheten kwaliteitsmedia doen tegenwoordig ook mee. Hè? Je ziet tegenwoordig heel veel verhalen met allemaal anonieme interviews met mensen.
Ja, je doelt misschien ook op rond berichtgeving rond, het was een beetje in de instad al te horen, rond de Partij van de Dieren. Dus dat heeft denk ik ook te maken met concurrentie gewoon tussen media. Dus ik ben geen media-expert, maar je zou denken de social media die we net noemden, die dus heel snel op het nieuws en op een affaire zit en daarover berichten. De druk bij meer traditionele media om daar mee te doen, dus ook zeg maar met achtergrond te komen die dan misschien niet altijd dubbel gecheckt is of misschien wat eenzijdig is. Ik zeg niet dat het hier per se was, maar dat gevaar is wel degelijk aan de hand. En dat heeft dus ermee te maken dat ook traditionele media sneller denken misschien een positie te moeten innemen als in de categorie rook en vuur.
Ja, nou ja, over universiteit is de afgelopen tijd ook heel veel geschreven. De rector van de Radboud Universiteit is onlangs opgestapt, omdat hij in 2017 seksueel grensoverschrijdende opmerkingen had gemaakt tegen een medewerker. Nou ja, dat is 6 jaar geleden. Ook de voorzitter van de Nieuw Sociaal Contract is opgestapt, omdat hij 20 jaar geleden betrapt was bij het kijken van porno. Ja, allemaal zaken uit een ver verleden. Hè? Ik bedoel, hoe lang kan je iemand zoiets nog nadragen zolang het niet strafbaar is?
Dat is ook een heel terechte vraag. En die twee voorbeelden zijn ook in verschillende contexten. Hè? Dus ja, met name in de politiek zie je nu dat er ook met zo'n nieuwe partij, hè, want daar gaat het natuurlijk ook om, dat alles onder een vergrootglas ligt. En misschien ook wel juist bij deze partij, omdat Pieter Omtzigt, de leider van het Nieuw Sociaal Contract, ook zoveel belang hecht aan transparantie. Mm. Hè, en een andere bestuurscultuur. Dus juist als daar nieuwe kandidaten zijn, dan is het ook zo dat eigenlijk partijen zich weinig kunnen veroorloven en de media er misschien ook wel net meer iets bovenop zitten. Hè. Dus eigenlijk is die campagnetijd een heel gevaarlijke tijd voor nieuwe mensen en vooral voor partijen. Dus we kijken nu ook wel echt met een soort van vergrootglas naar dit soort mensen. Dat komt denk ik ook omdat het verleden heeft geleerd dat je soms kandidaten kunt hebben die uiteindelijk blijken iets gedaan te hebben waarvan je denkt, dit hadden geweten, hadden we ze niet op de lijst gezet.
Maar in deze gevallen inderdaad, ik bedoel, de rector heeft destijds een waarschuwing gekregen, ook in het andere geval zijn er maatregelen genomen. Je zou toch zeggen van ja, dan is het gewoon klaar, het is zo lang geleden.
Ja, en dus dat klopt. Tegelijkertijd, dit zijn dus, voor die rector geldt, dat is de leider van een organisatie. En dat betekent dus ook dat je een voorbeeldrol hebt. Mm. En dat kan dus, dat is heel vervelend, maar het kan dus soms over jou gaan. En soms ben jij ook degene die eigenlijk het voorbeeld is voor iets dat je belangrijk vindt. En op het moment dat, dat je de rector bent van een universiteit en dit onderwerp speelt, want dat is natuurlijk nu zo. Dit onderwerp speelt
dan had hij in 2017 misschien ontslagen moeten worden. Niet zes jaar.
Of zelf later. Moeten opstappen. Ja, ja. Dat heeft hij toen niet gedaan. Nou, het kan ook zijn dat je dus een aantal jaren later in dit geval zegt van ja, ik ben uiteindelijk eindverantwoordelijk. Ik had het misschien toen moeten doen, maar ik doe het nu alsnog. Kijk, je kan ook zeggen, daarmee geeft hij dus het voorbeeld dat hij dit onderwerp heel belangrijk vindt. En misschien belangrijker wel inderdaad dan 6 jaar geleden.
Ja, er zijn meer voorbeelden. Nieuwe persvoorlichter van Nieuw Sociaal Contract. Die stapte na een paar uur op. Ja. Omdat mensen zijn tweets hadden doorgespit. Had hij een boude opmerking over de BBB gemaakt. D66-Kamerlid Yassine Tjandan die trok zich terug. Omdat ze koffie had gedronken met Thierry Baudet, zegt ze zelf. En niet had gesolliciteerd. Ja, wie durft er op deze manier nog naar voren te stappen? Hè? Ik bedoel, je kop gaat eraf.
Nou, dat is een goed punt. En juist in de politiek ben je als individu dan kwetsbaar. Omdat dan, de voorbeelden noem je het zelf, dan je treedt dus in de volle openbaarheid. Als nieuw Kamerlid of kandidaat Kamerlid. Of als nieuwe voorlichter of wat dan ook. Of nieuw bewindspersoon zelfs soms. En je wordt dan niet beschermd maar nauwelijks beschermd door de organisatie of de leider. Omdat de politieke gevoeligheid dan al meteen zo groot is dat voor je het weet ben je een paar uur verder al. Vertellen mensen je, of je hebt het zelf al moeten bedenken, dat het maar beter is dat je opstapt.
Ja.
Dus daar zit een groot gevaar in. Dat juist, denk ik, Janke noemde dat ook al in de context van de politiek, is als zo'n bal één keer gaat rollen, nog los van of je dan uiteindelijk zelf, of jouw onrecht echt wordt aangedaan, of dat het een grote of een kleine kwestie is, is het vaak al te laat.
Maar waarom zijn er niet meer organisaties die zeggen zo van, nou, zo erg is dit allemaal niet. Je kan van ons gewoon blijven. Ja. Ik bedoel, waarom moeten mensen meteen weg als ze bij even in opspraak raken?
Ja, maar ik denk dat je daar echt onderscheid moet maken tussen de politiek en normale organisaties. Ik denk dat in normale organisaties, hè, dus niet dat de politiek abnormaal is, maar in gewone
wel,
organisaties.
Ja.
Nou, met name in verkiezingstijd zijn het echt geen normale organisaties. Maar dat het daar ook echt wel gebeurt. En dat een heleboel dingen waar wij geen weet van hebben, dat die worden opgelost en aangepakt. Maar alles is natuurlijk ook, met name in verkiezingstijd, is ook allemaal, ligt allemaal buiten op straat. Dus ze zijn gewoon heel erg gevoelig en de partij gaat ook voor. Dus in die zin zijn misschien zijn Omtzigt misschien ook wel veel te voorzichtig nu. En denkt van, ik wil gewoon geen gedoe. Dus ik wil dat het over de inhoud gaat. En zodra het dus over dit soort dingen, en dat is natuurlijk ook waar, als dit dagenlang door blijft emmeren, dan gaat het alsmaar niet over jouw inhoud. Maar dan gaat het over mensen. En dat wil je eigenlijk niet.
Maar ja, uiteindelijk kunnen mensen zich misschien ook wat moeilijker verdedigen. Hè? We hebben natuurlijk het onderzoek gehad naar oud-Kamervoorzitter Ariep.
Ja.
Zij is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren zou zich schuldig hebben gemaakt aan integriteitsschendingen. Maar ja, later ook ineens weer niet. Een VVD-wethouder in Zutphen moest opstappen omdat er een anonieme brief kwam over grensoverschrijdend gedrag. Terwijl ze zelf helemaal niet wisten wat ze nou eigenlijk verkeerd hadden gedaan. Is dat niet gevaarlijk?
Ja, en dat is helaas voor een deel ook onvermijdelijk. Hè? Dus het ingewikkelde aan grensoverschrijdend gedrag is dat het eigenlijk aan de ene kant iets is dat subjectief is. Hè? Dus wat jouw grens is en niet per se misschien de mijne. Dus het kan ook zijn dat iemand iets grensoverschrijdend vindt terwijl jij het zelf niet eens snapt. Dat is één. Het kan te maken met verschillende normen.
Maar ja, moet er iemand weg?
Twee. Wat het ook ingewikkeld maakt, is dat het vaak om de machtige mensen gaat. He, dus, en dat betekent ook dat het heel moeilijk is voor mensen die niet die positie hebben om het aan te kaarten. Nou, wat doen bijvoorbeeld heel veel organisaties? Die gaan dit oplossen en die gaan daar procedures voor verzinnen. Er komen vertrouwenspersonen. En het idee van die vertrouwenspersonen is dat het woord zit al in het woord, dat het vertrouwelijk is wat je daar vertelt. Dus dat betekent dat, en zeg maar, dus waarom is het dus uiteindelijk deugd natuurlijk niet dat de aangeklaagde er niks van weet. Tegelijkertijd dat een aantal dingen dus in vertrouwelijkheid worden verteld, dat hoort natuurlijk eigenlijk wel bij dit thema.
Maar dan kan je toch uiteindelijk niet meer verdedigen. Stel nou, jij beschuldigt mij van grensoverschrijdend gedrag. Maar je zegt bijvoorbeeld niet wat ik dan verkeerd gedaan zou hebben. Dus, daar kan ik daar toch niks
tegen
doen. Dat klopt.
Dus een van de ingewikkelde dingen is natuurlijk, hoe gaat het dan daarna? He, dus eigenlijk wil je dat dit als organisatie goed doet. En je ziet heel veel voorbeelden dat niet lukt. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat we dit soort processen in organisatie ook heel moeilijk vinden. Dat we nu wegen aan het vinden zijn om dat op te lossen. En dat voor je het weet heeft de pers ervan gehoord en ligt. Staat het in de krant. He, dus voor een deel lukt het organisatie ook niet. Nou ja, dat weet je ook niet. Yes. Maar in ieder geval, dat kan. Maar in ieder geval is het ook zo dat je het voor een deel dus vaak alweer niet, dat het hele proces niet in handen hebt als organisatie. Juist als het bijvoorbeeld over de politiek gaat.
Maar het is ook wel weer heel makkelijk om iemand weg te krijgen. Hè? Je hoeft het woord integriteitsschending of grensoverschrijdend gedrag maar te noemen. En iemand is eigenlijk al vertrokken.
Ik zit er nog, volgens mij. Dus denk ik wel. Ik snap het punt. Dus dat is een soort bijna cynische gedachte. Nee, dat het actief als instrument wordt ingezet. Misschien door mensen om te zeggen, nou, ik mag jou niet. Dus ik trek de kaart, zoals het dan heet.
Nou ja, of misschien bij bedrijven die moeten reorganiseren. Dat mensen zich ineens heel onveilig gaan voelen.
Er zijn andere landen waar je nog makkelijker mensen. De VS, dan kun je morgen te horen krijgen dat je bies moet pakken. Ook heb je niks grensoverschrijdend gedaan. Dus het idee hoe snel mensen uit een organisatie moeten of kunnen verdwijnen is natuurlijk hangt van heel veel factoren af. Dat valt in Nederland denk ik allemaal nogal mee. Maar één bovendien, je krijgt niet zomaar iemand weg. Dus we hebben het over, er zijn voorbeelden waar dit speelt, waar je misschien denkt, nou, hoeveel is hier nou precies aan de hand? En dan is het heel erg afhankelijk van of is het politiek of is het bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Dat hebben we net al bediscussieerd, daar zitten wel verschillen tussen. Maar het is wel waar dat als zo'n cultuur ontstaat van er hoeft maar dit te gebeuren of ik ben de klos, hè, dat is een beetje jouw, dan gaat iedereen zich onveilig voelen. En dat is natuurlijk, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus dat de resultanten van iets wat in de kern, hè, het aankaarten van machtsmisbruik bijvoorbeeld, wat in de kern een goede zaak is, denk aan de MeToo, dat doorslaat in dat we met z'n allen denken, nou, nu hou ik mijn mond maar, want voor je het weet, kind in het badwater, zeg maar.
Maar nu zei het ook van die containerbegrippen, grensoverschrijdend, integriteitskwesties. Het klinkt ook gelijk allemaal heel ernstig, terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn.
Nee, precies.
Ook.
En dat het probleem is ook dat het vaak al te laat is. Hè? Ja. Dus een van de grootste vragen is nu, en daarom is het ook wel heel leuk dat we nu zo'n regeringscommissaris hebben, Mariette Hamer. Dit gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat in brede zin de dingen die zij nu aan het onderzoeken is, geldt natuurlijk ook sowieso voor grensoverschrijdend gedrag. Ja. En een van de belangrijkste conclusies waar zij mee komen is dat je dus het moet voorkomen dat het escaleert of voorkomen dat het gebeurt. Hè. Er is, het probleem is dat als het eenmaal zover is dat mensen elkaar hiervan beschuldigen, dan ben je eigenlijk al te laat. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je heel goed moet nadenken over hoe zorg je ervoor dat we met elkaar voorkomen dat dit soort dingen gebeuren. En daar zijn natuurlijk best wel oplossingen voor. Hè? Daar doen ze ook allemaal handreikingen voor.
Maar moet je ook het beestje niet gewoon bij de naam noemen? Ik bedoel, machtsmisbruik bijvoorbeeld, in plaats van grensoverschrijdend. Ik bedoel, intimidatie, pesten, aanranding. Ja. Ik bedoel, je kan het toch gewoon benoemen wat er aan de hand is.
Daarvoor helpt zo'n gedragscode ook. Ja. Dus dat je met vooraf, dat je dus op het moment dat er een affaire is, is het dus alweer te laat.
Ja.
Dat je met z'n allen vooraf snapt wat wel en niet past binnen een organisatie. En wat een soort grijs gebied is waar je expliciet het vooraf over moet hebben, of wat echt niet kan. Nou, een klein voorbeeld, we hadden het in het begin over met elkaar een biertje drinken en aflopen, of in welke verhouding. Daar kun je afspraken over. Misschien zijn organisaties, dat vinden we prima, of we vinden het juist fijn dat we als ware met z'n allen op vakantie gaan, of dat doen we expliciet niet, want daar komt gedoe van.
Dat
willen we voorkomen. Nou, als je dat vooraf met elkaar durft te bespreken en expliciet maakt, voorkom je natuurlijk.
Nou, en ook met elkaar verkend, want we hadden het net over subjectief. Maar als je met elkaar ook verkent van wat is nou eigenlijk normaal? Hè? Wat vinden we normaal gedrag? En kunnen we daar voorbeelden van geven? En weten we ook waar de grenzen liggen? Daar kun je pas achterkomen als je het erover, eigenlijk wat jij ook zegt, als je het erover hebt, als je het beestje bij zijn naam noemt.
Ja. Maar vaak wordt er ook onderzoek gedaan naar meldingen. Big business is het ook voor heel veel bedrijven tegenwoordig. Ja. Ja. Volgens hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries rammelen die onderzoeken ook vaak. En wordt er vaak opgeschreven wat de opdrachtgever
wil. Ja, het is een oud collega van mij uit Nijmegen. Ja. Toen ik daar ook nog zat lang geleden. En Nijmegen kwam al eerder langs in deze uitzending.
Wat is het toch in Nijmegen?
Dat weet ik niet. Dat heeft niks met, voor de duidelijkheid, daar bedoel ik dus niet. Dat, voor je het weet krijgen we nu misverstand. Deze hele deskundige hoogleraar, daar gaat het niet om. Maar het idee van wie betaalt, bepaalt. Hè. Dus natuurlijk altijd bij dit soort opdrachten een gevaar dat het onderzoeksbureau, of wie het ook doet, zeg maar een beetje iets te veel de oren laat hangen naar degene die ook de opdracht geven. Want ja, die financiert ook. Dus dat is natuurlijk nooit goed. Of ook als het niet over grensoverschrijdend gedrag gaat. Maar waar die denk ik op duidt is bij een aantal affaires dat je kunt zeggen, nou, wordt daar nu degelijk onderzoek naar gedaan? Maar ik denk dat ook daarbij weer geldt, waar we het net over hadden, is het dat uit het onderzoek vaak blijkt, één ding vooral, dat organisaties, precies waar we het net over hadden, sowieso, even los van de particuliere kwestie die dan speelde, dat het ontbrak aan heldere processen en procedures die dit soort problemen hadden kunnen voorkomen. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke constatering. Hè? Dus dat je vaak wordt er zo'n bureau bijgehaald omdat er een gedoe is. En dat moet er worden opgelost. Hoe is dat? Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Nou, dat heeft altijd particuliere omstandigheden. Maar het tweede deel is toch wel meestal, daar hadden ze van tevoren ook niet goed genoeg als organisatie over nagedacht, waardoor het misschien voorkomen had kunnen worden.
Ja, hij heeft laatst nog een interview gegeven aan de Volkskrant. Daarin zegt hij ook van, de omstandigheden worden vaak niet meegenomen. Als een bedrijf een reorganisatie is en er moeten mensen ontslagen worden, ja, dan gaat misschien iemand gaat ineens klagen over de directeur. Dat hij een hork is.
Nou, dan nog is het niet vanzelfsprekend dat die persoon geen gelijk heeft. Nee. Maar dat je de context. En wij zijn in deze podcast, we roepen ongeveer elke uitzending, de context is belangrijk. Dus ja, ook hier, dus welk soort organisatie, verkeerde organisatie, al dan niet in zwaar weer, moest er snel een beslissing worden genomen. Dat mag je allemaal, moet je meenemen. En tegelijkertijd moet je van tevoren ook zorgen dat je ook daarbij zoveel mogelijk probeert voor te zijn. Door met elkaar het erover te hebben wat grensoverschrijdend of niet grensoverschrijdend is in jouw organisatie. En dat, ja, en dat kan.
Is het goed dat het allemaal zo'n issue is nu op dit moment? Of overdrijven misschien ook wel een klein beetje?
Nou, bedrijven overdrijven natuurlijk niet. Het is wel zo dat een aantal dingen nu duidelijker worden dan een aantal jaar geleden. Maar we hebben echt wel een probleem. Hè? We hebben natuurlijk ook die regeringscommissaris nu. Nou, we weten dat er heel veel seksuele intimidatie plaatsvindt op de werkvloer. We weten dat ook heel veel gepest wordt. Hè? Dus er wordt ook van dat soort onderzoeken gedaan. Nou, 16% van de werknemers in Nederland heeft te maken met pest op het werk. Dus ja,
er,
ja,
dat weten we ook al heel lang.
Ja, maar er is wel echt iets aan de hand. Ja. Maar we weten misschien wel heel lang, maar we vinden nu inmiddels wel met z'n allen, hè, de norm dat dat niet meer kan. En ook dat we er iets aan kunnen doen.
Ja.
Het is niet een soort van weersomstandigheid. Dat, oh nee, vandaag wordt er gepest.
Nee. Maar er zou heus nog wel een keer een leidinggevende zijn die in een stressmoment zegt van wat ben jij een klootzak, wat ben jij een trut. Of als een leraar moet je toch studenten een vraag kunnen stellen.
Zeker.
Zonder dat ze zich onveilig voelen.
Tuurlijk.
Nee, dat geldt. Nee. Dus zo erg is het dat allemaal. Hè? Je noemde net een paar voorbeelden. Dus als dat een keer gebeurt, dat hoort bij binnen- en buitenorganisaties, hoe mensen met elkaar omgaan. Dus er vallen wel eens een heel of half onvertogen woord. Of mensen hebben spijt van iets. Er moet ook ruimte zijn dat je fout mag maken.
Ja. Ja, maar, dus daar,
maar het gaat over de structurele karakter daarvan.
Nou ja, dus volgens mij wat dus belangrijk is, en daar hebben we het al eerder over gehad, is het belang van dat het dus normaal is dat je dingen tegen elkaar zegt. En dat je dat snapt. He, dus die, ja, dus we hebben het toen gehad over het belang van psychologische veiligheid. Dat betekent dus ook dat je tegen iemand kunt zeggen, en dat het ook bij je baan als leidinggevende hoort, dat je zegt, ja, je hebt het niet goed gedaan.
Ja.
Daar word je eigenlijk ook voor betaald. Daar word je voor betaald.
Ja, ja.
Dus, maar dat betekent ook dat je met elkaar moet snappen dat dat iemands rol is. En dat je dat ook eigenlijk als organisatie van iemand
maar
verwacht.
Dat snapt toch iedereen wel?
Nou, het kan ook zijn dat je daar een aantal dingen misschien met elkaar nog niet zo helemaal goed hebt doorgesproken.
Maar goed, als jij tegen mij zegt van dat ik mijn werk niet goed doe, dat vind ik niet leuk.
Nee, maar niet leuk is één ding. Maar als jij volgens tegen mij zegt van ja, ik voel me nu onveilig, wordt het alweer wat anders.
Ja.
Dus natuurlijk mag je zeggen, ik ben er niet blij mee. Dat mag ik hopen dat je er niet blij mee bent. Anders kom je niet in beweging.
Nee. Nou, wat betekent die cancelcultuur nou voor het leiderschap? Hè? Ik bedoel, krijg je op deze manier nog wel de goede leiders?
Nou, dat wordt langzamerhand. Hè, het is altijd, kan niet op de kalender precies aanwijzen, maar langzamerhand wordt dat natuurlijk wel een probleem. Omdat we het precies hebben over, ook hier in ons gesprek hier over de balans. Hè? Wanneer kaart je nou wel iets aan? Wanneer is het terecht dat iemand wordt aangesproken? Want bij leidinggeven hoort risico. Je staat in de wind, dus je bent ook eerder terecht aanspreekbaar. Word je overigens ook meestal redelijk voor betaald. Maar je loopt wel risico's. En als zeker in de politiek, nou, dat we denken punt dat misschien goede mensen, capabele mensen, waar ook helemaal niks mee aan de hand is verder, zeggen, nou, ik weet niet, het hoeft maar dit te gebeuren. Misschien heb ik ooit de verkeerde tweet gemaakt. Dus het hoeft maar dit te gebeuren. Dus ik doe het niet. En dan krijg je iets wat averechtse selectie heet.
Averechtse selectie, wat is dat?
Adverse selectie, dat is een idee van George Akerlof, Nobelprijswinnaar economie. Een beroepte econoom dus. Dat gaat erover dat je misschien dan met z'n allen iets creëert of beleid creëert, waarbij de goede mensen het pand verlaten, terwijl je dat eigenlijk niet wilt, want het bedoeld is voor de slechte mensen, die blijven misschien achter. Hè. Dus het gaat over fenomenen dat als je reorganiseert in een organisatie, dan doe je dat misschien omdat je zo probeert in te richten dat de mensen die wat minder presteren, even tussen aanhalingstekens, dat je denkt, nou, die voelen zich misschien nu aangesproken om wat anders te gaan doen. Terwijl het omgekeerde wordt bereikt, namelijk dat de goede mensen denken, nou, ik heb alternatieven, ik zoek elders employ. Dus dan blijf je, je krijgt dus een selectie van het omgekeerde wat je beoogt.
Maar het gevaar is dus dat je minder goede leiders krijgt.
Ja, het gevaar is dus dat je dus uiteindelijk met de gelukszoekers, die denken, nou, dat is zo vaak bemaakt, zo vaak loopt dat niet. En dus die willen nog wel.
Ja.
Maar de mensen waar het eigenlijk als land ook in de politiek, dat je denkt, die zouden voor de publieke zaak, die zeg maar, trekken zich juist terug. En die, dus in die verdeling gaat dan iets mis. En dat wil je nou juist niet.
Nee, dus eigenlijk moeten we heel snel een nieuw evenwicht zien te vinden.
Ja, en het gaat met vallen en opstaan. Hè? Dus we leren nu ook misschien wel als organisaties. Ik denk dat een van de belangrijkste conclusies is dat je, en uiteindelijk komen wij in deze podcast altijd weer bij de leidinggevende uit. Maar je wilt dat organisaties en dus leidinggevenden dit soort problemen gaan aanpakken. En op een zodanige manier dat we er eigenlijk voorkomen dat ze gebeuren. Hè? Dus zeg maar het maar laten lopen en dan pas in actie komen als het te laat is. Dat is eigenlijk het stomste wat je kan doen. En dat betekent dus dat je ook hiervoor, dat hiervoor weer geldt, dat je dus actief aan de slag moet als leidinggevende met dingen als praten over gedrag, Zorgen dat er een cultuur is waarin dat kan. Zorgen dat je niet mensen meteen afstraft op het moment dat ze iets zeggen wat je niet leuk vindt. Nou, al dat soort dingen. Die gaan allemaal over hoe gaan we eigenlijk met elkaar om en wat vinden we normaal. En die zijn belangrijk omdat je anders dus in een situatie terechtkomt dat het te laat is. Als het een keer uit de hand loopt.
Leestip?
Zeker, zeker. Want we hebben nu geen boek, maar een heel praktische tip. Namelijk een rapport. Want er is net een heel mooi rapport verschenen van Mariette Hamer en haar mensen. Dat rapport heet Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Een handreiking voor een goede opvolging. En die kan je vinden op de site rcgog.nl. En daar staan allemaal hele praktische, waardevolle adviezen in hoe je kunt voorkomen dat je in dit soort situaties terechtkomt.
Dank jullie wel, Janka Stoken, Harry Gartsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app en abonneer je daar ook meteen. Reageren, opmerkingen of vragen, je kunt ze mailen naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.